Maar daarom niet verkeerd om daar nog eens bij stil te staan. De wapenuitrusting. We lezen hem vanaf vers 10 tot en met vers 20. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten en tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God op aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En in de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord Gods. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen, bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Als je ooit al dacht dat het christendom een ongevaarlijke godsdienst is, dan na deze preek waarschijnlijk niet meer. Er zit iets agressiefs in het christendom, iets gewelddadigs, iets gevaarlijks. Er is een strijd gaande, er is een oorlog. En als ik sommige mensen spreek, dan hebben ze het vaak over hun, dan klagen ze over hun tekortkomingen, over hun moeite, over hun verdriet, over hun zorg, over hun zonde, over hun angsten. Alsof het bijna vroom is om daarover te gaan zitten klagen. Alsof dat is waar het christenleven over gaat. Weet je waar het christenleven over gaat? Twee woordjes. Houd stand. We zijn de afgelopen maanden bezig geweest in Efeze. Het ging over identiteit. En we hebben geleerd dat in Christus ben je geheiligd, ben je gerechtvaardigd, ben je geliefd, ben je aangenomen, ben je verzegeld en nog heel veel meer. Nou, als deze dingen waar over jou zijn, dan is geestelijke strijd onvermijdelijk. En daarom, deze preek is niet een typische opdraagpreek, mocht je daarop hebben gehoopt. En op een andere manier heeft het er wel mee te maken. Want deze lieve kinderen die vanmorgen zijn opgedragen, die groeien op in oorlogsgebied. En wanneer we het hebben over oorlog, wanneer we het hebben over strijd, dan bedoelen we dat niet metaforisch. Het is niet alsof we maar doen alsof. Het zou nauwkeuriger zijn om te zeggen dat de oorlogen die we in de rest van de wereld zien, tussen volken, dat metaforen zijn, hele lelijke plaatjes van een veel echtere, veel reëlere, veel gevaarlijkere oorlog die woedt in de hemelse gewesten. De oorlog is echt. En als je daarin twijfelt, wie van jullie heeft niet af en toe het gevoel dat zijn leven een strijd is? Weet je waarom dat zo is? Omdat het leven een strijd is. Als christenen zijn we verzeild geraakt in een apocalyptische oorlog. In het Nieuwe Testament word je er meer dan eens gewezen op je dienstplicht. Wij zijn soldaten in dienst van de Heer Jezus. Een vrijheidsstrijder om precies te zijn. Geroepen om stand te houden. Niet om ergens in een hoekje te gaan zitten kniezen over je tekortkomingen. Dat het niet zo lekker gaat en het gaat niet zo vooruit. Nee, houd stand. Dat is de opdracht. We zijn in staat van oorlog en we zijn toegerust met een wapenuitrusting. We zijn in staat van oorlog. De vraag is, tegen wie? Tegen wie? Want het is erg verleidelijk om de wapens tegen elkaar op te nemen. Maar onze strijd is nooit tegen andere mensen. Het is niet voor niks dat dit gedeelte wat we net hebben gelezen, dat dat volgt op dat gedeelte over relaties. En je relatie met je werkgever of met je werknemer. Je relatie met je man of je vrouw of met je kinderen of met je ouders. Onze strijd is nooit tegen vlees en bloed. Dat zou het althans niet moeten zijn. Kijk, het is de vijand er natuurlijk alles aan gelegen om verwarring te zaaien. Niets is zo effectief om bondgenoten tegen elkaar op te zetten. Als je het voor elkaar krijgt dat bondgenoten elkaar de hersens inslaan, dan hoef jij het niet meer te doen. De Amalekieten waren met ontzettend veel, maar wie ging er met de overwinning vandoor? Gideon en zijn 300 mannen. Omdat ze de wapens tegen elkaar opnamen. Dus hou in gedachten, telkens wanneer dat je op het punt staat om in een conflict te rollen met iemand anders, met je man of met je vrouw in je huwelijk, met je kinderen, met je werkgever, met je werknemer. Hou altijd in gedachten, wacht even. Dit is een afleidingsmanoeuvre, dit is een rookgordijn. De werkelijke strijd is niet tegen vlees en bloed. Het eerste wat je moet doen in deze strijd is stoppen met te vechten tegen je kameraden. Tegen je makkers. Want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar vers 12... tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Valt het je op dat we deze figuren eerder zijn tegengekomen in Efeze? In Efeze 2 vers 2, in iets andere bewoordingen zien we ze ook. Maar sindsdien is er iets veranderd. We zijn overgegaan van team Adam naar team Jezus. Er heeft, om het zo te zeggen, een transfer plaatsgevonden. En als er een transfer plaatsvindt, gaan de verhoudingen veranderen. De spanningen gaan veranderen. We krijgen een andere verhouding met God. En we krijgen een andere verhouding met deze machten van de duisternis. Eerst waren zij onze aanvoerders. Wij zaten in hun team. We deden wat ze van ons vroegen. Nu zijn ze onze vijanden. Eerst was God onze vijand. Nu is hij onze koning. Dus wat kun je verwachten? Tegenstand. Tegenstand. Dit had nooit mogen gebeuren wat die geestelijke machten betreft. Ze hadden je nooit mogen laten glippen. Dus ze zullen er alles aan doen en elke gelegenheid gebruiken om jou opnieuw in hun macht te krijgen. Als God begint te werken, gaat de vijand zich roeren. En dan kun je vertwijfeld naar boven kijken en vragen, Heere God, wat is dit nou? Wat maakt u me nu? Ik dacht dat u goed was. Ik dacht dat u voor me zou zorgen. Maar dan vergeet je, dit is geen speeltuin. Dit is geen camping. Dit is oorlogsgebied. Want de slaaf, zegt Jezus, is niet meer dan zijn meester. Als hij strijd gekend heeft, dan wij ook. En de volgende keer als je een van de evangelieën leest, dan wil ik je vragen om even dat beeld wat je misschien van hem hebt. Dat beeld van een langharige, hippieachtige, vriendelijk, glimlachende, begripvolle, therapeutische Jezus. Eventjes, die voornamelijk counseling sessies geeft, eventjes te vergeten. En in plaats daarvan hem voor te stellen als een krijgsheld. Als een soldaat. Als een vechtende, strijdende Jezus. Want dat is wat hij is. We hebben het net gezongen. Jezus is een krijgsheld. Hij verliet de vrede van de hemel om af te dalen naar het slagveld van de aarde. En vanaf zijn vroegste jeugd werd er op hem gejaagd. En meer dan eens ontsnapte hij aan levensbedreigende situaties. Mensen die hem van een rots wilden gooien. Mensen die hem wilden stenigen. De fariseeën roken zijn bloed. Demonen werden gek als ze hem zagen. En als hij even zijn rust wilde pakken en even wilde slapen in een bootje, dan beukten de elementen op hem los alsof ze bezeten waren. En uiteindelijk werd hij verraden door een van zijn eigen makkers. Maar ook dan is hij moedig. En moedig gaat hij zijn laatste strijd aan. En hij vecht. En als een ware krijgsheld geeft hij zijn leven voor zijn volk. Voor zijn kameraden. Dat is onze koning. En hij overwint. Dat is onze koning. En hij zegt, in de wereld zul je verdrukking lijden. Net als ik verdrukking heb geleden. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Geloof je dat? Het lijkt er misschien niet altijd op alsof Jezus overwonnen heeft. Als je om je heen kijkt, lijkt het er misschien niet op. Toen de geallieerden hier in 1944 het vasteland van Europa aandeden, de landing op Normandië, toen was voor iedereen duidelijk, de oorlog is beslist. Vriend en vijand waren het erover eens. De geallieerden zullen, het kan lang duren, het kan kort duren, maar ze zullen uiteindelijk heel Europa bevrijden. Voor iedereen was het duidelijk. Er was alleen één krankzinnige Führer die zijn verlies nog niet wilde accepteren. En daarom zouden er nog maanden van oorlog, maanden van doden, maanden van veldslagen, tienduizenden bommen volgen. En vernietiging en ellende. Maar het lot van de oorlog was beslist. Nog niet over, wel gewonnen. Het doek was bezig te vallen. En dat is ook onze situatie. De koning is aan land gegaan. De koning is aan land gegaan. De vijand weigert alleen nog te capituleren. De oorlog is nog niet voorbij, maar wel gewonnen. En omdat Jezus gewonnen heeft, kunnen wij stand houden. Omdat Jezus gewonnen heeft, kunnen wij stand houden. En dat is onze missie. Stand houden op je post. Stand houden op je post. Je bent ertoe geroepen om Satan weg te houden. Van het gebied wat Jezus rechtmatige eigendom is. Dat is jouw missie. Jouw missie is niet om te veroveren. Jouw wapenuitrusting is niet geschikt om te veroveren. Jouw missie is om stand te houden en geen millimeter op te geven van wat Jezus heeft veroverd. Dat is onze missie. Houd stand. Wij strijden niet om te winnen. Wij strijden omdat Jezus gewonnen heeft. Goed, in onze studie over Efeze hebben we één term gezien die steeds terugkwam. Wat was die term? Roep maar. Eén term. Kom op. In hem. In hem. Komt ontzettend vaak voor. Wij zijn in hem. Dat betekent als wij in Jezus geloven, dan ziet God ons als één met hem. Wij zijn in hem. En alles wat geldt voor Jezus, geldt dan ook voor ons. En dat geldt ook voor dit vers. Of voor deze tekst. Vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Maak je geen illusies over jezelf. Je hebt aan de stok met, zoals Jezus hem noemt, de mensenmoordenaar van de beginnen. Hij heeft vaker met het bijltje gehakt. Hij weet hoe dit werkt. In jezelf ben je geen partij voor hem. God verwacht niks van jou in jezelf. God verwacht niks van jou in jezelf. In hem ben je overwinnaar. In jezelf ben je het haasje. Blijf in mij, zegt Jezus daarom. Blijf in mij. Blijf in mij, dat is een waarschuwing. In mij ben je veilig. Stel je een soldaat voor in een tank. Zolang hij in die tank is, is hij veilig. Maar als de vijand erin slaagt om hem uit die tank te lokken, door ofwel in te spelen op zijn angst, ofwel in te spelen op zijn overmoed, ofwel in te spelen op zijn gevoel van schijnveiligheid, dan is hij het haasje. Ik heb verhalen gehoord van soldaten die zo bang werden van wat ze buiten de tank zagen gebeuren, dat ze in blinde paniek hun tank uitvluchten. Je kan je voorstellen hoe dat verhaal afliep. Satan zal proberen om jou uit jouw Jezus-tank te lokken, door ofwel in te spelen op je angst, ik moet nu echt iets doen, ik moet nu echt handelen, nu heb ik een probleem. Ofwel in te spelen op je overmoed, oh, dit varkentje kan ik zelf wel wassen, dit kan ik wel aan. Ofwel in te spelen op je gevoel van schijnveiligheid. Hoezo, er is geen wolkje aan de lucht, er is niks aan de hand. Het maakt niet uit waarom je uit Jezus gaat. Als je het doet, ben je het haasje. Daarom blijf in mij, zegt Jezus. Nou, in de tijd van Paulus reden er natuurlijk nog geen tanks rond. Dus hij gebruikte een ander voorbeeld. De wapenuitrusting, nou, dat volstaat ook wel. En ik wil voorstellen dat we daar kort doorheen gaan. En kort even die punten met elkaar bekijken. We gaan er niet heel diep op in, want ik wil nog meer bespreken. Vanaf vers 14. Houd stand, uw middel om God met de waarheid. De waarheid. De tekst heeft het over de listen van de duivel. Listen. Leugens. Hij zaait verwarring door halve waarheden en leugens. Dat is wat zijn tactiek is. Hij kan je niet laten zondigen. Je hebt zo'n, voor mij is dat AC/DC, die heeft zo'n nummer, The Devil Made Me Do It. Is het AC/DC? Gelukkig niemand weet het. The Devil Made Me Do It. Dat is onzin. Satan kan jou niet laten zondigen. Hij kan die verboden vrucht niet door je keel drukken. Zou hij wel willen? Kan hij alleen niet. Wat hij wel kan laten doen, is jou laten geloven, dat is wat hij bij Eva deed, jou laten geloven dat het echt een heel verstandig idee is om die vrucht te eten. Of dat het heel lekker is om die vrucht te eten. Het hoeft niet waar te zijn wat hij zegt, als je het maar gelooft. Nou let op, hij is verantwoordelijk voor het liegen, maar jij bent verantwoordelijk voor het geloven. Jij bent verantwoordelijk voor het geloven. Satan heeft macht over je voor zover jij zijn leugens gelooft. Nou, wat is de beste remedie tegen leugen? Waarheid. Jezus zegt, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en, u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas, dat beschermt je meest vitale organen. Je hart, je longen, je slagaderen. Belangrijk om dat te beschermen, want als je dat niet beschermt, ben je in levensgevaar. De gerechtigheid, dat betekent dat God jou in Jezus niet meer ziet als een zondaar. Hij ziet jou als gerechtvaardigd. Het ding is alleen dat Satan jou voortdurend zal blijven achtervolgen en proberen te pakken op dingen die Jezus jou al lang vergeven heeft. En daarom is het belangrijk om dat borsthannas aan te trekken. Ik ben gerechtvaardigd, Satan. Borsthannas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Wie heeft er in dienst gezeten? Oké, dat zijn er best wat. Ooit iemand met zijn kist aan moeten slapen? Jazeker. Waarom is dat? Is dat zo? Dat is omdat de vijand zich niet houdt aan kantoortijden. Als de vijand 's nachts aanvalt, kun je niet zeggen, hey, dat mag niet volgens de CAO, ik heb een vakbond. Dat werkt niet. Wij zijn altijd klaar om het evangelie te vertellen. Het is straks vakantie en je loopt waarschijnlijk heel de vakantie op je teenslippers op de camping. Prima. Maar hou ook je kisten van het evangelie aan. Zodat je altijd klaar bent om het evangelie te vertellen. En neem bovenal de schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Vroeger als er oorlog werd gevoerd, dan doopte men de punten van een pijl die ze hadden gewikkeld in stof, doopte men in olie. En net voordat die werd afgeschoten, werd die in de fik gezet. En die is geschoten als een projectiel op de vijand af. En het mooie van die tactiek was, je hoeft niet eens doel te treffen om toch heel veel schade aan te brengen. Want alles wat enigszins brandbaar was, dat vloog in de fik. En dat zaaide verwarring en paniek en brandwonden. En het enige wat de schade een klein beetje kon beperken, dat was als je een schild had, wat je had bekleed met vellen van dieren en die had doordrenkt met water, dan doofden die pijlen uit. Wanneer is de laatste keer geweest dat je beschoten werd? Ik bedoel dus emotioneel of sociaal of geestelijk, met leugens. Wanneer was de laatste keer? En hoe heb je gereageerd? Kijk, een leugen, dat is iets wat wordt gesproken. Het hoeft niet eens waar te zijn als je het maar gelooft. En dan heeft het diepgaande consequenties voor jou en voor je relaties. Daarom als je gelooft dat Jezus, dat God net zoveel van jou houdt als hij van Jezus houdt, dan dooft zo'n leugen. Dus het is belangrijk dat je weet, God houdt van mij net zoveel als hij van Jezus houdt. Dat is dat geloof waar het hier over gaat. En neem de helm van de zaligheid. Een goede helm voorkomt dat je schedel wordt gespleten in een zwaardgevecht van man tot man. Het is belangrijk om je hoofd goed te beschermen, want als je hoofd verliest, is alles verloren. Bescherm je hoofd. En Satan richt zijn aanval vaak ook op je hoofd, op je denken. Daarom wordt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 wordt gesproken over de helm, de hoop, de helm van de hoop van de zaligheid. De hoop van de zaligheid. Het gaat niet alleen over de zaligheid die achter ons ligt voor wat Jezus heeft gedaan. Maar ook het feit dat het uiteindelijk goed komt. Want Satan zal twijfel zaaien in je denken. Hij zal je laten twijfelen aan Gods belofte. Hij zal je laten twijfelen of dat het toch uiteindelijk allemaal wel goed komt. En dan is het belangrijk om die hoop van de zaligheid te dragen. Dat je weet dat je niet alleen verlost bent van de schuld van de zonde, maar dat er ook een dag komt dat je bevrijd bent van de aanwezigheid van de zonde. De hoop van de zaligheid die voor ons ligt. Draag die helm. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Elke keer als Jezus de duivel van repliek bedient in de woestijn, gebruikt hij dit wapen. Hij gaat niet in discussie met Satan. Dat is wat Eva deed. En dat was een misstap. Satan is niet impressed. dan jouw slimmigheden. Hij heeft alles al 1000 keer gehoord. Hij is niet onder de indruk. Zorg ervoor dat je de Bijbel kent. Zorg ervoor dat je de belofte van de Bijbel in je hart draagt, zodat de Heilige Geest die te binnen kan brengen op het moment dat je ze nodig hebt. En je het zwaard kan geven wat op dat moment nodig is om de vijand te weerstaan. Terwijl u daarbij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wat doet een soldaat als hij wakker wordt en hoort dat hij op missie wordt gestuurd? In jouw geval als je morgen moet gaan werken of als je naar school moet. Wat doet een goed soldaat? Belt het hoofdkwartier. Oké, hoofdkwartier, dit is de situatie ter plaatse. Dit is mijn conditie. Dit moet vandaag gebeuren. Ik voorzie deze en deze problemen. Geef instructies. Over. En de Heilige Geest zal je geven door zijn woord wat nodig is om die dag door te komen. En als je tegen dingen aanloopt die dag, en je zult tegen dingen aanlopen, wat doe je dan? Je belt het hoofdkwartier. Oké, hoofdkwartier, ik heb een situatie hier. Dit loopt uit de hand. Stuur versterking. Over. Of amen. Wat je wil. Gebed is communicatie met God. Gebed is communicatie met het hoofdkwartier. Geen soldaat trekt en strijden zonder goede communicatielijnen. Dus dat is in het kort de wapenuitrusting. Er is veel meer over te zeggen, maar we hebben dit tekstgedeelte ook al zo vaak gehoord, of niet? We kennen het op ons duimpje, we schrijven het op aanzichtkaarten. We hebben het er vaak over, wapenuitrusting. De vijand is niet onder de indruk als we alleen maar praten over wapenuitrusting. Alsof het collectors items zijn. Zolang ze daar roerroos in de vitrine liggen, is hij totaal niet onder de indruk. Wil hij er zelfs nog wel een keertje over meepraten? Hij wordt pas zenuwachtig als je ze gaat gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Weet je nog wat je vroeger soldaatje speelde? Wie heeft er vroeger soldaatje gespeeld? Ja. Weet je nog wat je toen altijd riep? Als je kinderen soldaatje hoort spelen, dan hoor je ze dit soort dingen roepen. Pang, pang, jij bent dood. Ja, maar ik heb een kogelvrij vest. Ja, maar ik heb een zwaard. Ja, maar ik heb een schild. Klinkt allemaal heel heldhaftig. Maar echte soldaten zeggen dit soort dingen niet. Die doen het gewoon. Die weten ook wat ze te doen staat. Die dragen die wapenuitrusting. Ze gebruiken hem. Ze zijn gedisciplineerd in het gebruik daarvan. Het is niet voor niks dat Paulus een voorbeeld gebruikt uit, een militair voorbeeld gebruikt. Een wapenuitrusting. Niets kenmerkt een soldaat zo sterk als zijn discipline. Je kan hem zijn wapenuitrusting afnemen, maar als hij gedisciplineerd is, vormt hij nog steeds een gevaar. Je kan hem de geweldigste wapentuig geven. Als hij niet gedisciplineerd is, is de vijand niet bang van hem. Discipline is belangrijk. We houden niet zo van het woord discipline. Discipelschap vinden we een mooi woord. We hebben een hekel aan het woord discipline. Sommigen van jullie hebben al, je hoeft niet je handen te steken, maar sommigen van jullie hebben nu al gedacht, oh, daar gaan we weer. Oh, het wordt weer wetties. Daar gaan we weer. Je hoeft niet je handen te steken. Is dat zo? Is discipline hetzelfde als wetties? Voel jij een overwinnaar? Lukt het je om stand te houden? Lukt het je om staande te blijven? Of lig je misschien al jarenlang in dezelfde greppel? En weet je niet meer hoe je op moet staan? Dat je je misschien zelfs wel bij neergelegd hebt dat dit waarschijnlijk gewoon jouw greppel is. Lukt het je om stand te houden? Of heb je erbij neergelegd? Laat ik een gevaarlijke vraag stellen. Hoe is je gebedsleven? En lees je je Bijbel gedisciplineerd? En dat is een gevaarlijke vraag, omdat het op het gevaar af is dat ik word beticht van wetticisme. Maar is dat waar? Is discipline hetzelfde als wetticisme? Stel je een recruit voor die zich meldt op zijn eerste dag bij zijn commandant. Ah ja, sir. Zijn commandant geeft hem zijn geweer, geeft hem zijn kisten, geeft hem zijn helm. Maar de recruit geeft alles weer terug. Hij zegt, nee hoor, meneer, dat heb ik niet nodig. Ik heb zo mijn eigen tactieken. Nou, we kunnen van mening verschillen of dat deze recruit nou heel erg dom of heel erg arrogant is. Maar we zullen het er waarschijnlijk over eens zijn dat de vijand hem een heel warm welkom zal heten. Met open armen zullen ze hem ontvangen. Als je gedisciplineerd Bijbel lezen, gedisciplineerd bidden, wetties vindt. Wat heeft die wapenuitrusting je dan eigenlijk nog te zeggen? Natuurlijk kun je veel makkelijker bewegen zonder al dat zware wapentuig. Het is veel meer fancy. Ik draag ook liever een colbert dan een harnas en een schild en weet ik veel. Het is veel meer fancy. Maar dit is geen camping. Dit is oorlogsgebied. En in oorlogsgebied is discipline van levensbelang. Maar elke keer als je denkt dat dat wetties is, als in je hoofd opkomt, dat systematisch Bijbel lezen, dat systematisch bidden, tijd nemen, dat dat wetties is, dan is het eigenlijk hetzelfde als aan een soldaat vragen om zijn wapentuig neer te gooien voor het oog van vijandelijk vuur. Maar reken maar dat die geweren van wrok en bitterheid gericht schieten. Die missen niet. En reken maar dat die kanonnen van lust geladen zijn en geen mogelijkheid voorbij zullen laten gaan om je neer te schieten. Dit is echt. Dit is oorlog. Een soldaat die zijn wapens nakijkt voor hij in gevecht gaat. Die zijn oefeningen doet. Een soldaat die met zijn kisten aan slaapt. Een soldaat die zijn borstpanzen nog eens wat steviger aangespt, is niet wetties. Die strijdt voor vrijheid. Die strijdt voor vrijheid. Omdat hij niet bereid is om ook maar een millimeter terug te geven van datgene wat Jezus voor hem gewonnen heeft. Amen. Ik ken niet al jullie verhalen. Ik ken het mijne wel. En ik weet uit ervaring dat je je lang niet altijd een overwinnaar voelt. Ook al lees je geregeld je Bijbel, ook al bid je geregeld. Je voelt je lang niet altijd een overwinnaar. En ik weet dat er sommigen zijn die tegenop zien om deze week weer in te gaan. Omdat je geconfronteerd zal zien met verleidingen. Met zwakte. En dat je bang bent dat je valt. En wat dan? Als je eenmaal op je rug ligt. Wat dan? Als de vijand je in je gezicht uitlacht. Wat dan? Jij een christen? Laat me niet lachen. Ik heb je nauwelijks aangeraakt en je ligt al. Jij een soldaat? Je bent een soldaat van likmevestje. Denk je echt dat er vergeving is voor soldaten zoals jij? Wat doe je als je op de grond ligt? Blader met me mee naar Micha 7. Micha 7, Oude Testament. Naar Jona. Klein boekje. Micha 7 vanaf vers 8. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heer mij een licht. Durf jij dit te zeggen in het gezicht van je vijand als je op de grond ligt? Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Je wordt misschien blij als ik een misstap bega, Satan. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Het lachen zal je snel vergaan. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Ja, ik ben gevallen. En ik haat wat ik heb gedaan. En ik baal ervan. Ik vind het verschrikkelijk dat ik de naam van mijn koning te schande heb gemaakt. Ja, ik ben gevallen. Maar niet om te blijven liggen, Satan. Ik zal weer opstaan. Ja, Satan. Als ik in duisternis zit, is de Heer mij een licht. Ja, ik zit in duisternis. Ja, ik zit in duisternis. Dacht je echt dat je me wat nieuws vertelde? Ik voel me ellendig over mezelf. Ik voel me belabberd over mezelf. Ik voel me schuldig. Ik ben schuldig. Ik ontken niks. De feiten liggen er, Satan. Maar er is meer. Vers 9. Ik zal de toorn van de Heere dragen. Want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert. En mij recht verschaft. Oh ja, Satan, je hebt gelijk. Tot zover spreek je de waarheid. Ik zal de consequenties van mijn gedrag onder ogen moeten zien. Ik zal ze moeten dragen zoals een kind dat door zijn vader naar de gang wordt gestuurd. Nou, je zult misschien zeggen, wacht even, de toorn van de Heere dragen? Is God nog boos op mij? Ik geloof niet dat God nog boos op mij is. Vaders zijn soms boos op hun kinderen, toch? Hier zitten twee vaders, soms boos op hun kinderen. Er zitten meer vaders, je bent soms boos op je kind. Niet omdat je een slechte vader bent, maar omdat je een goede vader bent. Slechte vaders kijken weg als ze zien dat hun kinderen liegen. Of als ze hun broertjes of zusjes pijn doen. Goede vaders spreken hun kinderen erop aan. En zijn soms boos. God is soms boos op ons als we zondigen. Niet omdat hij ons haat, maar omdat hij ons ontzettend lief heeft. Hij is soms boos, niet met een veroordelende, verdoemende boosheid, maar met een liefdevolle, corrigerende, vaderlijke boosheid. Het is terecht als je je schuldig voelt, als je schuldig bent. Gelukkig wel. Het is een teken dat je leeft. Het is een teken dat je een geweten hebt. Onthoud goed dat schuld is voor je ziel wat pijn is voor je lichaam. Als je geen pijn zou voelen, was je lang geleden al gestorven aan iets onbenulligs. Een soldaat die geen pijn voelt, die voelt niet dat hij verwond is en dat hij medische behandeling nodig heeft. Gebruik je schuldgevoel op de goede manier. Niet om te blijven liggen, maar om op te staan. Schuld is een teken dat er iets niet goed is. Dus Satan, tot zover heb je gelijk. Ja, ik ben gevallen. Ik zit in het duister. God is boos op mij en ik zal de consequenties moeten dragen voor zolang het duurt. Maar dat is slechts de halve waarheid, Satan. Dat is waar jouw versie van het verhaal eindigt, maar waar het evangelie verder gaat. Want luister, er staat vers 9b. Hij, degene die boos op mij is, degene tegen wie ik gezondigd heb, wiens naam ik te schande heb gemaakt, hij zal mijn rechtszaak voeren. Hij zal mij recht verschaffen. Niet rechtstellen, niet voor de krijgsraad slepen, voor hoogverraad tegen de koning. Hij zal mijn rechtszaak voeren voor mij, ten gunste van mij. Want hij, mijn Heere, is het die zijn leven voor mij heeft gegeven. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is het die mijn straf heeft gedragen. En ik ben gerechtvaardigd. Wie zal beschuldigingen aanbrengen tegen Gods uitverkorenen? God is het die rechtvaardigt, Satan. En je vergat te vertellen, de Heere tuchtigt wie hij lief heeft. Hij zou me niet tuchtigen als hij niet van me hield. Maar hij tuchtigt omdat hij mij lief heeft, Satan. Mijn zonden waren zo groot dat hij zelf, mijn koning, voor mij moest sterven. Maar zijn liefde voor mij was nog groter dat hij dat graag voor mij deed. Wat kan mij scheiden van hem? Wat zal mij scheiden van de liefde van Christus? Zeg het me, Satan. Wat kan mij scheiden? Verdrukking? Nee. Benauwdheid dan? Nee. Vervolging? Naaktheid of het zwaard? Nee. Want in dit alles ben ik meer dan overwinnaar door hem die mij heeft lief gehad. Wat kan mij scheiden, Satan, van zijn liefde? Ik zal het je zeggen. Niets, Satan. Dood nog leven. Engelen, nog machten, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Dat is de houding van een overwinnaar. En ik bid dat als je deze week valt, dat je de moed hebt om de vijand in de ogen te kijken. En hem tot hem te zeggen, verblijf je niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, dan zal ik opstaan. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat als u voor ons bent, wie zal dan tegen ons zijn? Als u zelfs uw eigen zoon niet voor ons gespaard heeft, zal u ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Vader, in u, Heer Jezus, zijn wij meer dan overwinnaar. En in u mogen wij staande blijven, niet om te winnen, maar omdat u al gewonnen heeft. Vader, en ik bid u dat wij, als we deze week ons geconfronteerd zien met strijd en met geweld, en dat zal komen, dat we niet zullen strijden tegen vlees en bloed. Dat is een rookgordijn. Maar dat we dit serieus zullen nemen en dat we de wapenuitrusting aan zullen trekken. Zoals een goed soldaat dat doet. En stand zullen houden, geen millimeter op zullen geven van datgene wat u voor ons veroverd hebt. Vader, ik weet ook dat deze gemeente een plaats mag zijn waar soldaten, vermoeide soldaten, tot rust mogen komen. Waar we elkaar mogen versterken, waar we elkaars wonden mogen verbinden. De plaats waar we tot rust mogen komen. Maar hier is niet de strijd. Ook wel, maar de strijd is voornamelijk buiten. En ik bid u dat we hier kracht zullen krijgen, ons zullen mogen versterken voor onze dienst aan u. Om buiten het gevecht aan te gaan. Voor levend. Ik bid u hiervoor. Deze zaak, ik bid u dat ze plek mogen krijgen in ons hart. Ik bid u dat we ernst zullen maken hiermee. Ik bid u dat het ons niet zal bezwaren, maar dat het ons moed zal geven. Te weten dat u de strijd al gewonnen heeft. De helm van de zaligheid. Niet alleen de vergeving uit het verleden, maar ook de volledige verlossing. O God, wat ben ik u dankbaar dat er nog volledige verlossing in het verschiet zit. Vader, bevestig deze woorden aan ons. Tot eer van uw naam en opbouw van uw gemeente. In Jezus' naam.